En ik wil jullie aandacht eens vragen voor dit onderwerp. Twee koninkrijken. En ik zat gisteren mijn PowerPoint even na te kijken, te checken of alles in de goede volgorde stond. Want dat is wel zo handig. En toen dacht ik van nou, die is ook nogal dubbelzinnig wellicht. Want die kan je natuurlijk ook op meerdere manieren opvatten. Want ik wil het gaan hebben over de twee koninkrijken van Israël. Het koninkrijk van Israël, dat bestond uit 12 stammen. Dat is ooit opgesplitst in twee koninkrijken, een noordelijk en een zuidelijk. Maar daarover later meer. Maar toen ik het gisteren bekeek, dacht ik van ja, dit zou ook een titel kunnen zijn voor een studie over een verborgen koninkrijk en een geopenbaard koninkrijk. Dat is natuurlijk ook nog een interessante. Maar daarover ga ik het niet hebben. Hoewel dit toch misschien ook wel zijdelings met elkaar te maken heeft. Maar we gaan gewoon eerst eens... Ik weet dat ik het vaker over dit onderwerp heb gehad. Die twee koninkrijken van Israël. Hè, en dat heb ik volgens mij in een aantal verschillende studies heb ik dat wel eens aangehaald. En er ook wel dingen van laten zien. Dat is allemaal wat fragmentarisch. Dus ik had zoiets van, nou laat ik dat nou gewoon eens zo goed en kwaad als dat kan in één ochtend. Die dingen eens op een rijtje zetten. Een beetje logisch op een rijtje zetten, hoop ik. De twee koninkrijken van Israël. Het was overigens, ik sprak Therese 8 dagen geleden op die conferentie en toen vroeg ze aan mij, heb je al een onderwerp voor volgende week? Meestal durf ik dat 8 dagen van tevoren niet te zeggen. Maar toen zei ik inderdaad dit onderwerp. En toen kwam ik maandagochtend op mijn werk. En toen stonden daar allerlei potten met paaseieren op tafel. Die waren ook dezelfde dag nog leeg natuurlijk. Maar ik geef leiding aan een team met allemaal dames. Dus dan maar gaat dat zo. Dus die vullen die pot op maandag en maandagmiddag zijn ze leeg of dinsdag. En daarna vragen ze zich af van, laat het daar maar niet over hebben. Hoe komt dat nou dat...
Dat was maar.
Maar toen dacht ik van, oh, dan moet het bijna Pasen zijn. Dus dat heb ik even nagekeken. En het is Pasen, meen ik, eerste Pasen op 21 april. Toen ben ik eens wat gaan... Dus ben ik de gebeurtenissen rondom de kruisiging en rondom de opstanding eens gaan bestuderen. En toen dacht ik, daar ga ik het over hebben. Dan had ik mooi deze ochtend en de volgende Bijbelstudie over 2 weken het over de gebeurtenissen rond de kruisiging kunnen hebben. En dan precies op eerste paasdag over de opstanding en de gebeurtenissen daaromheen. Ik ga het daar wel over hebben, is mijn bedoeling. Alleen, ja, toen ik wat... Ik was die geschiedenissen aan het bestuderen. En toen dacht ik van ja, daar zitten toch ook wel elementen in die hier mee te maken hebben. En dat lijkt wat cryptisch wellicht. En wellicht dat jullie dat niet zo goed voor kunnen stellen. Maar dat is toch echt zo. Ik zal een voorbeeldje noemen. Aan het kruis met de Heer Jezus hingen 2 misdadigers. Sommigen zeggen overigens 4. Daar gaan we het dan wel over hebben. Maar in ieder geval worden er 2 specifiek benoemd, hè, die ook iets gezegd hebben. Die dingen gezegd hebben aan het kruis. En die ene gekruisigde, lees het maar eens na, die zei precies hetzelfde. Nou, wellicht iets andere woorden, maar de boodschap was precies hetzelfde als de Joden die langs het kruis gingen. Die Joden die langs het kruis kwamen, die bespotten hem en die zeiden van, kom dan af van het kruis als je de zoon van God bent. En die ene moordenaar of misdadiger, die zei ook van, nou, als je dan de zoon van God bent, kom dan van het kruis af en verlos jezelf en ook ons. Dus die zou je kunnen identificeren, die ene, met het Joodse volk. Nou, wie is dan die andere? Die eerst ook overigens meespotten, maar daarna blijkbaar tot inkeer kwam en... Zij gedenkt mij als u in uw koninkrijk bent gekomen. Als de een Juda is, nou wie is dan die andere? als de een het ene koninkrijk is, waar we het nu over gaan hebben, wie is dan die andere? Dat is misschien een beetje een lastige, maar daar komen we dan de volgende keer op. Dus een beetje een teaser natuurlijk, of een cliffhanger. Ik heb er nog één. Wie hing de Heer Jezus aan het kruis?
Romeinen.
Ja, maar door de schrift zegt, jullie hebben door de handen van onrechtvaardigen, dus door de handen van heidenen, hem aan het kruis gehangen. En dat wordt gezegd tot het Joodse volk. Dus het Joodse volk bracht de Heer Jezus aan het kruis. Dat werd uitgevoerd door de Romeinen. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Maar het Joodse volk hing hem aan het kruis. Wie haalde hem van het kruis af? Jozef, ja. Een Jozef. Nou, en die heeft ook alles met dat andere koninkrijk te maken. Want Jozef was ook een zoon van Jacob. Was ook een, was eigenlijk de eerstgeborene van Jacob. Niet de eerste die geboren werd, maar was wel de eerstgeborene. Die tot eerstgeborene werd aangesteld. En Jozef is in de profetie ook een benaming voor de 10 stammen van Israël. Dus voor dat andere koninkrijk. Niet Juda, maar Efraïm. Of niet Juda, maar Israël. Of niet Juda, maar Jozef. Dus die twee koninkrijken, Juda en die andere Israël, Efraïm. Het wordt ook nog noordelijk en zuidelijk koninkrijk genoemd. Het 10-stammenrijk, het 2-stammenrijk. Dus ja, het is wel frappant dat dat de Joden hem aan het kruis hingen en dat hij er door een Jozef afgehaald werd. En die, waar kwam het lichaam van Jezus terecht? In de tuin van Jozef. Dus het lichaam van Jezus, het lichaam van Christus, kwam terecht bij Jozef. Nou, dat is echt heel cryptisch. En als je het nu niet begrijpt, dan zeg ik, luister deze studie later nog eens na, nadat we behandeld hebben wat we deze ochtend gaan behandelen. Want dan hoop ik dat het wat duidelijker is. Maar ik weet dat er onder jullie een aantal zijn die dat wel verstaan. Dus daarom zeg ik het alvast van tevoren. Dus misschien toch reden genoeg om volgende keer ook aanwezig te zijn. Die twee koninkrijken, dat vindt pas plaats in het boek Koningen, dat die koninkrijken worden gesplitst. Maar ik ga eerst naar Genesis. Het begin van de Bijbel, de basis van de hele schrift zou je kunnen zeggen. In Genesis, ik had het net over eerst geboorterecht, waar de belangrijkste, de hoogste, de grootste zegeningen terechtkwamen. Dat is eigenlijk het onderwerp, een van de grote onderwerpen van het boek Genesis. Dat weten we denk ik allemaal, hè? Als we onze kinderbijbel hebben gelezen. Dan zien we dat altijd, eigenlijk per definitie, niet de oudste zoon het eerstgeboorterecht krijgt, maar de tweede of een latere. Nou, ik haak even in bij Abraham. Abraham werd Abraham. En ik had nog wat verder terug kunnen gaan, want ook Abraham was niet de oudste. Maar toch kwam de belofte en de zegeningen kwamen bij Abraham terecht. Nou, Abraham, ik heb twee pijltjes neergezet. Abraham kreeg 2 zonen. De oudste was Ismaël. Overigens zit daar natuurlijk een hele geschiedenis achter, want Abraham had een vrouw en dat was Sara. Maar daarmee kreeg hij niet Ismaël, maar die kreeg hij met zijn slavin, Hagar. Ga ik nu even aan voorbij, ik noem nu gewoon even alleen de zonen. De oudste was Ismaël en de tweede was Isaac. Maar de belofte, de eerstgeboortezegen, kwam niet terecht bij Ismaël, maar bij Isaac. Net als zij niet terecht kwam bij de oudere broer van Abraham, maar bij Abraham. Na Isaac gebeurde precies hetzelfde, alleen met andere namen. Overigens, die lijn, het is niet zo dat ik zeg dat die lijn van Ismaël niet doorliep, want aan Ismaël zijn ook beloften gedaan. Die werd ook tot een groot volk enzovoort. Dus dat loopt allemaal wel door. Alleen ik volg even alleen die ene lijn. Want anders wordt het wel heel overweldigend en gecompliceerd. En
ook bij het
scherm.
Komen wij er ook allemaal bij
het scherm? Nee, dat niet. Nee. Nou ja, misschien wel. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar aan Ismaël zijn ook beloften gedaan. Alleen die lijn die volgen we nu niet. Maar ik volg nu even de lijn van Isaac. Want in Isaac zou Abraham zaad genoemd worden. Toch? En Isaac was de zoon van de belofte. En niet de zoon van de slavin, namelijk Ismaël. Dat was niet de zoon van de belofte. Isaac was dat. Nou, Isaac die kreeg ook twee zonen. En die eerste heette Esau. En die tweede heette Jacob. Dus Esau was de oudste. Nou, dan weet je al, daar komt niet het eerstgeboorterecht terecht. Want die komt dan bij de tweede. En dat was ook zo. Dat kwam bij Jacob. Ja, het is ook een heel verhaal apart. Daar heeft Jacob ook nog heel erg zijn best voor gedaan. Wat hij natuurlijk helemaal niet had hoeven doen. Want God had het beloofd. En als God iets belooft, dan doet hij het ook. Alleen wel op zijn tijd. Ja, het is een vrij simpele lijn. Ik had veel gecompliceerder kunnen maken en verder terug kunnen gaan. Maar dit lijkt me een mooi begin. Dat is ook wel het bekendste, denk ik. Maar na Jacob wordt het wat gecompliceerder natuurlijk. Want Jacob die kreeg geen twee zonen. Die kreeg er wel wat meer. Dit zijn ze. Overigens heb ik dit gisteravond nog zitten veranderen. Omdat ik heb het mooi uit een dia. Ik heb het er wel eens eerder over gehad. Dus ik had het mooi uit een dia uit een eerdere presentatie gekopieerd. Alleen ik zag dat ze daar niet in de goede volgorde stonden. En dat staan ze hier wel. En, details hè, zijn vaak toch belangrijk. Maar dit zijn de zonen van Jacob. En dan wordt het natuurlijk toch wat lastiger. Hè? Want normaal gesproken, volgens als we het voorbeeld volgen van Abraham en Isaac, dan zou je zeggen van nou, het eerstgeboorterecht komt niet terecht bij Ruben, maar bij Simeon. Want dat is de tweede. Maar dat gebeurde niet. Het gebeurde ook niet. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Het kwam terecht bij Jozef. Jozef was, die kreeg die mooie, dat mooie, die veelvervige rok, die veelkleurige rok, die veelkleurige kleed van zijn vader. En Jozef was de lieveling van zijn vader. En naar hem ging ook, zou het eerstgeboorterecht gaan. Overigens, ik heb degene die later nog een belangrijke rol spelen, een kleurtje gegeven. Eigenlijk spelen ze allemaal een belangrijke rol, maar ik heb de bekendste wat uitgepakt. Want uit Juda zou later het koningshuis voortkomen. Kijk, dit zijn 12 zonen van Jacob. Nu loop ik even wat op de muziek vooruit, maar dat zouden later worden de 12 stammen van Israël. En 12 stammen, een stam is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen familie, om het zo te zeggen. Een flink uitgebreide familie. Dat werden dus de stammen van Israël. Dus zo kreeg Israël 12 stammen naar de 12 zonen van Jacob. En Juda, uit Juda zou de koning voortkomen. Nou, nog preciezer, uit Juda zou de Messias voortkomen, namelijk Christus. En dat vinden we ook terug in de geboorteregisters zoals het register in Matthäus 1 in het Nieuwe Testament. Levi, de stam Levi, daar ging de hele priesterdienst naartoe. De reden, daar ga ik even niet op in, dat is allemaal terug te lezen in, ik meen Exodus. Maar Levi was de stam waaruit de priester voortkwam en ook de familie van Aaron was de stam waaruit de hoge priester voortkwam. Dat was de hoge priesterlijke familie. Ik kom er straks nog wel even op terug op dat speciale geval van Levi. Nou, en Jozef, ja, die kreeg het eerstgeboorterecht. Ik zei al, Jozef is in de profetieën. Ook daar liep ik op de muziek vooruit. Maar Jozef is in de profetieën ook een benaming voor de 10 stammen van Israël. Dus dat ene koninkrijk van Israël. Maar Jozef, het wordt namelijk, ik zeg niet dat het ingewikkeld is, maar deze dingen ik vind eigenlijk dat je ze moet weten, dus daarom hebben we het er ook over. Maar Jozef, dat verhaal kennen we allemaal, die werd door zijn broeders verworpen, kwam in een kuil terecht en hij kwam in het buitenland terecht. Natuurlijk is het in de eerste plaats een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die verworpen werd, in de kuil terecht kwam, zoals Daniel in de leeuwenkuil, in de dood namelijk. En in het buitenland een verhoogde positie kreeg. Zoals Christus in onze tijd weliswaar verworpen is door zijn broeders, namelijk door Israël. Maar verhoogd, een verhoogde positie gekregen onder de natie, in het buitenland. Hij is namelijk het hoofd. Dat is de verhoogde positie, dat is een hoge positie. Hij is het hoofd van het lichaam. Maar anders gezegd zou je ook kunnen zeggen dat Jozef een uitbeelding is van... Ik loop weer op de muziek vooruit, maar dat wordt allemaal duidelijk, want ik ga het gewoon laten zien waar het staat in de Bijbel. Jozef is ook een uitbeelding van hoe de 10 stammen terechtkwamen in het buitenland, namelijk onder de natie, onder de volkeren. En wat gebeurde daar met die 10 stammen? Nou, die waren daar in de gevangenis, net als Jozef. In ballingschap, want ballingschap is in de Bijbel een ander woord voor... een gevangenis is ook een ander woord voor ballingschap. De 10 stammen gingen later in ballingschap naar het buitenland. En daar zijn ze verdwenen. Nou, zo komt Jozef in de gevangenis. Er wordt tot Israël gezegd in de profetieën: ik zal jullie gevangenis wenden. Oftewel, ik zal jullie gevangenis, en daar gaat het over de ballingschap, zal ik omkeren. Het volk zal straks terugverzameld worden naar het land. Nou, Jozef... Daar zitten dus heel wat ook verborgen betekenissen in. Deze Jozef, want we gaan nu weer naar de zoon van Jacob. Deze Jozef krijgt 2 zonen. Gelukkig wel weer 2, anders wordt het zo ingewikkeld natuurlijk met elke keer 12. Dus dat sloeg een generatie over en nu komen we gewoon bij 2 zonen. En dat zijn Manasse en Ephraim. En Manasse en Ephraim, Manasse was de oudste zoon van Jozef. En Ephraim de jongste. Maar dan weten jullie naar wie het eerst geboorterecht ging, toch? Naar wie de grootste zegen ging. Dat ging naar Ephraim. En ook Ephraim is een benaming voor de 10 stammen van Israël. Namelijk voor het noordelijke koninkrijk. We gaan nu een beetje de tijdlijn volgen van de Bijbel. En straks komen we aan bij het moment waarop dat koninkrijk van Israël gesplitst wordt in 2 koninkrijken. Namelijk Juda en Israël. Of Juda en Ephraim. Ik zei zojuist dat Jozef in het buitenland terecht kwam, hè, in Egypte. En Jozef kreeg daar een hoge positie aan het hof van Farao. Hè, doordat hij de droom van Farao uitlegde. Kreeg hij een hoge positie in het buitenland. Hij werd onderkoning. En dan lezen we in de geschiedenis dat zijn broers naar hem kwamen omdat er in Israël honger was. Dus zijn broers kwamen naar Egypte toe en nou ja, de hele geschiedenis daaromheen, is een geweldig mooie geschiedenis, maar dat sla ik nu even over. Maar op een gegeven moment maakt Jozef zich aan zijn broers bekend. Hij maakt zich bekend, leeft mijn vader nog en uiteindelijk komen zijn vader en zijn broers allemaal naar Egypte. Dus Jacob en zijn zonen verlaten Israël, het land Israël, waar honger was. En die komen naar Jozef toe, want Jozef zegt, kom maar, ik zorg wel voor jullie. En hier is brood genoeg, hier kunnen jullie eten. En dat is zo'n beetje het einde van de geschiedenis van Genesis. En dan lees je in het begin van het boek Exodus, dat volk, ik zei al, dat werden uit de hand gelopen families, die vermenigvuldigden zich ontzettend snel. Het was een vruchtbaar volk. En die vermenigvuldigen zich en dat volk werd steeds groter. En toen kwam er een farao, dat zat allemaal in het begin van Exodus. Toen kwam er een farao die Jozef niet gekend had, staat er. En die dacht van ja, dit volk wordt me wel een beetje te groot. Dat volk woonde, hier zit een kaartje, heb ik op de achterblad woonde, kreeg een eigen gebiedje toegewezen. Goshen, dat zie je hier achter de letters van Levi. Maar het is in ieder geval in het land van Egypte. Het was een vruchtbaar land. Dat kregen ze toegewezen om daar te wonen. Nou, dat land was vruchtbaar. Dus zij waren ook nogal vruchtbaar. En dat vermenigvuldigde zich. En die farao die Jozef niet gekend had. Die dacht op een gegeven moment. Dit volk wordt me te groot. Ik ga ze letterlijk aan banden leggen. En hij maakte van dat volk een slavenvolk die slavenarbeid moesten verrichten. En dat, dat heeft enige tijd geduurd en toen stuurde God een verlosser en die verlosser was Mozes. En Mozes zou het volk uitleiden uit Egypte. Nou, ik neem aan dat dat een bekende geschiedenis is, dat iedereen dat wel kent uit de kinderbijbel of de film heeft gezien. Zo kan ik het ook zeggen natuurlijk. The Prince of Egypt. maar Mozes leidde, Mozes zou dat volk uitleiden uit Egypte en brengen naar het beloofde land. Nou, daar komen we straks dan op, hè, hoe ze in dat beloofde land aankwamen, hoe het land verdeeld werd. Maar ik wil eerst even gaan, nu even een korte flashback naar Genesis, Genesis 48. Want hier zegent Jacob de zonen van Jozef. Dit is Genesis 48. Als je een Bijbel bij je hebt en meebladert, dan zie je dat in Genesis 49 Jacob zijn eigen zonen zegent. Dus dan zegent hij die andere 11 moet ik zeggen. Dan zegent hij zijn eigen zonen. Maar al eerder in Genesis 48 roept hij Jozef bij zich met zijn twee zonen. Namelijk Manasse en Ephraim. En dan roept hij die twee zonen bij zich om die twee zonen te zegenen. Dus Jacob gaat die eerstgeboorte zegenen. Nou, ik zei al niet aan Ruben en Simeon geven, maar over het hoofd van Jozef gaat hij die twee zegenen. En met name deze, Ephraim. En dat, als je de profetie wil verstaan, is dat echt super belangrijk. Want hier gebeurt eigenlijk al wat later in de schrift. Hier wordt de kleurplaat neergezet die later in de schrift ingekleurd wordt. Daar gaat het eigenlijk om. Jacob zegent de zonen van Jozef. We gaan best wel aardig wat lezen, dus ik ga niet op elk detail in. Maar we gaan best wel wat lappend tekst lezen. Ook uit het boek Koningen, want om het echt op een rijtje te hebben moeten we even veel lezen. Soms zoomen we echt in op met andere studies op woorden, op zinsdelen. Maar nu pakken we wat, de helikopterview heet dat in managementtermen. En bezien we het wat meer van een afstand. Na deze dingen, dus na al het voorgaande in Genesis, waar ik zojuist aan refereerde. Hè, Jozef die zegt, kom maar bij mij, ik zal voor jullie zorgen. Tegen zijn vader en zijn broers. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei, zie, uw vader is ziek. Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, met zich mee. Men vertelde Jacob, zie, uw zoon Jozef komt naar u toe. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten. Israël is dus een andere benaming voor Jacob. Ik heb ze hier even wat vetter gemaakt. Soms de grote verdrukking bijvoorbeeld in de toekomst die over Israël komt, wordt de tijd van benauwdheid van Jacob genoemd. Die namen worden soms wel eens verwisseld, maar in ieder geval zou je kunnen zeggen dat ook Jacob een andere naam kreeg. Hè? Dat zei ik net al van Abraham met Abraham. Jozef kreeg ook een andere naam, die werd door de farao Safnat-Paneach genoemd. Heeft natuurlijk allemaal ook met wedergeboorte, met nieuw leven te maken. Maar hier, Israël is dus Jacob. En wat uit Israël voortkomt, die 12, ja, dat zijn de 12 stammen van Israël. Nou, daarna zei Jacob tegen Jozef, vers 3. God de Almachtige is aan mij verschenen in Luz, in het land Kanaan, en hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. Ik pak het er even ook bij in mijn Bijbel. Ja. Ik zal u tot een menigte van volken maken. Ik zal dit land aan uw zaad na u geven als bezit voor de Ayon. In het Hebreeuws de Olam. Nu dan, jouw twee zonen die bij jou in het land Egypte geboren zijn. Voordat ik bij je in Egypte kwam. Zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij, zegt Jacob. Net als Ruben en Simeon. Wat hij hier dus eigenlijk zegt, is dat er een verwisseling plaatsvindt tussen Ruben en Simeon en Efraïm en Manasse. Want dat gaat, dat het logische zou geweest dat Ruben of Simeon aangesteld zou worden als eerstgeboren. En dat daar de eerstgeboortezegen naartoe zou gaan, maar dat gebeurt niet. Hij zegt, met mijn eigen woorden zeg ik even, Jacob zegt, ik verwissel ze en ik wissel ze om voor Manasse en Efraïm. Dan sla ik dus wat versen over. En daarna nam Jozef hen beiden, Efraïm en Manasse dus, Efraïm aan zijn rechterhand voor Israël. Voor Jacob dus was dat links. En Manasse aan zijn linkerhand. Voor Israël was dat rechts. Het staat er zo uitgebreid van. Ja, mensen, het is wel even belangrijk. Dus dit wordt goed vermeld. Hè, dat het even duidelijk is. Lekker belangrijk zouden wij denken aan welke kant wie zou zitten. Maar het is belangrijk. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël, Jacob dus, stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm. Hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. Dat wordt er nog even bij gezegd voor het geval het gemist hadden. Nu kunnen we dus echt niet meer gemist hebben. Dus inderdaad, hij draait het hierom. Sowieso met zijn eigen zonen, daarvoor in de plaats zet hij de zonen van Jozef. En Jozef die schuift ze naar voren en Jacob zegt, ja dat doe ik zo. En hij kruist zijn handen. Dus door het kruis, dat is even een cryptische uitspraak, door het kruis komt het eerstgeboorterecht terecht bij Efraïm. Dat wordt hier uitgebeeld als je het mij vraagt. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vader en Abraham en Isaac gewandeld hebben. De God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. De engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegende deze jongens. Zodat door hem mijn naam genoemd zal blijven. Wat was zijn naam? Israël. Zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Degene die meelezen in de Statenvertaling, er staat, ik heb niet kunnen achterhalen waar ze het vandaan hebben gehaald, de Statenvertalers, maar het is wel een leuke. In de Statenvertaling staat, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Dus daar is dat vissen is daar toegevoegd. En ik heb nagekeken, maar ik kon het zo snel niet achterhalen hoe men daaraan gekomen is. Misschien een handschriftenkwestie, maar ik kon het in de studiebijbel ook niet terugvinden. Maar het zou me niet verbazen als het wel klopt, dat vissen er wel moet staan. Want een vis is iets dat zich bevindt in de zee. Maar hier gaat het over het land. Dus het is eigenlijk een volstrekt onlogische uitspraak. Dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. Dat is een vreemde uitspraak, maar als het een typologische uitspraak is. Ja, de vissen, dat zijn de bewoners van de zee. En de zee staat in de Bijbel voor de volkeren. En hier wordt een zegen gegeven. Dat aan Abraham al beloofd was dat hij tot een menigte van volkeren zou worden. En dan is het opeens weer wel logisch. Als je de beeldspraak erachter begrijpt. Als vissen in. Dat zijn vermenigvuldigd als vissen in menigte in het midden van het land. Maar in ieder geval was dat ook aan Abraham beloofd. Hè, en nu zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Enzovoorts. En Isaac en Jacob had die belofte ook weer gekregen. En die geeft hij nu door aan de zoon van Jozef. Aan Jozef en over het hoofd van Jozef aan zijn zonen. Nou, nu dachten we dat is wel gedetailleerd genoeg, maar nu zegt het volgende vers. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. En daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. Dus Jozef die wilde dat zo doen, maar toen Jozef zei tegen zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Leg uw rechterhand op het hoofd van Manasse. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Ja, hij wist het intussen wel. Ik bedoel, Bij hem was hetzelfde gebeurd en bij zijn vader en bij zijn grootvader. Dus hij zei, ja, ik weet het, mijn zoon. Nu jij nog. ook hij zal tot een volk worden. Manasse zou ook tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. Efraïm dus. En zijn zaad, zijn nageslacht, zal tot een grote menigte van volken worden. En ik heb de interlineair erbij geplakt. Er staat dat Efraïm zou worden tot een menigte, een volheid van naties. Natieën. Goyim, kennen we ook nog, hè? Het Goy. De Goyim, dat zijn de heidenvolken. Voor zover ik weet heeft het Hebreeuws twee woorden voor volk, misschien wel meer, maar twee bekende in ieder geval. En die ene is Ami, hè? Niet mijn volk is Lo Ami. En de Goyim, ja, dat zijn de natieën. Zijn zaad, het zaad van Efraïm. Efraïm zou tot een menigte van volkeren worden. Een volheid van natieën. Ik heb het gewoon even, ik pas het gelijk even aan. Efraïm zou tot een volheid van natieën worden. Dat ene koninkrijk. Ik moet af en toe op de muziek vooruit grijpen. Op wat ik straks ga laten zien vanuit het schrift. En ik vertrouw erop dat jullie er al een beetje kennis van hebben. Want ik heb het wel eens eerder gezegd. Maar dat koninkrijk van Israël bestond later uit twee koninkrijken. Zuidelijk en noordelijk. En dat noordelijke deel was Israël of Efraïm. En dat andere deel, dat zuidelijke, was Juda. En Israël of Efraïm zou tot een volheid van natieën worden. Kennen jullie die term, volheid van natieën?
Ja.
Ja, 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 ja. Dit is een term die Paulus gebruikt in Romeinen 11. En dat is toch wel opmerkelijk. Kijk, je moet je bedenken dat, en dat ga ik straks allemaal laten zien. Ja, we hebben de tijd. Je moet je bedenken dat koninkrijk van Israël, daar Juda en Israël, dus 2 en 10 stammen, of Juda en Efraïm, hoe je het maar wilt noemen. Die namen worden verwisseld in de schrift. Maar dat noordelijke koninkrijk is in ballingschap gegaan. In Assyrische ballingschap. Juda is overigens ook een keer in ballingschap gegaan. We hebben Daniel besproken in een aantal hoofdstukken. Toen waren ze in Babel. Toen was het koninkrijk van Juda in ballingschap in Babel. Na 70 jaar zijn zij teruggekeerd naar het land. Maar Efraïm, of die 10 stammen, of Israël, hoe je het wil noemen, die zijn verdwenen in Assyrische ballingschap en zijn daar officieel als geheel nooit meer uit teruggekeerd. Er is nooit gezegd, keer maar terug. We vinden wel wat van die andere stammen later in het land terug, maar dat zijn slechts een inwoner, iemand uit Aser, maar dat is heel fragmentarisch. De overgrote meerderheid is verdwenen onder de natie. Nou, Efraïm zou tot een volheid van natie worden en Paulus heeft het over de volheid van natie. Die haalt die profetie van Jacob, want dat is het, haalt hij aan in Romeinen 11. En dan zegt hij, ik wil niet, broeders, dat jullie onwetend zijn van dit geheimenis, van deze verborgenheid. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, bij uzelf, staat in de Statenvertaling, geloof ik, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Nou, daar gaat Romeinen 9, 10 en 11. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. De hele Romeinenbrief gaat erover hoe redding terechtkwam bij de natieën. Dus hoe het Joodse volk terzijde werd gesteld en ook werd verhard. Voor een deel, een heel groot deel. Daar gaat onder andere de Romeinenbrief over. Het Joodse volk werd verhard, werd terzijde gesteld. En God had een verborgen, een geheim plan. En in die tijd leven wij nu, waarin hij een volk, tussen aanhalingstekens, verzamelt uit de natieën. Namelijk de Ecclesia, het lichaam van Christus, de gemeente. Nou, Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn van deze verborgenheid, dat er voor een deel, gedeeltelijk, verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de natiën is binnengegaan. En ik zeg dat nu even heel kort, dat de volheid van de natiën, wanneer de natiën, wanneer dat volk wat God verzamelt uit de natie voor zijn naam, zoals dat in Handelingen 15 staat, wanneer dat volk verzameld is, wanneer dat tot volheid is gekomen, dan zal dat volk ingaan. Namelijk in haar positie als het lichaam van Christus, namelijk in de hemel. Nou, daarover gaat het ook in de brieven van Paulus, maar dat is nu niet het onderwerp. Hij noemt dat even hier heel kort. Dat, en dan zal de verharding over Israël ook voorbij zijn en dan pakt God zijn plan met Israël ook weer op. Dan is deze huishouding van genade, die verborgen huishouding, die altijd verborgen was gebleven, is dan voorbij. En zolang die huishouding loopt, draait, hoe zeg je dat? Tot die tijd is Israël verhard. Maar dat is totdat de volheid van de natie zal binnengaan. Maar de volheid van de natie, dat is de term die Jacob gebruikt in zijn zegen aan Efraïm. En hij zegt, Efraïm zal worden tot een volheid van natieën. Nou, we weten dat Efraïm later verdween onder de natieën en dat redding terecht kwam bij de natieën. Dus het werd van Juda afgenomen en op een verborgen wijze kwam het terecht bij Efraïm, namelijk onder de natie. Alleen Efraïm wordt niet meer Efraïm genoemd. Dat zijn u en ik, hè? Nederlanders, Rotterdammers, Friesen, Engelse, Amerikanen, noem het maar. Dat zijn de natieën. Nou, die volheid van de natie, dat is, het Griekse woord is pleroma. Letterlijk betekent dat zoiets als compleetmaking inderdaad, of volheid. Het heeft met vullen of volgemaakt te maken. Dus wanneer dat gecompleteerd is, wanneer dat vervuld is, Gods plan met de natie, dan zullen de natieën binnengaan en zal dan tot die tijd zal Israël verhard zijn. Nou, dat is een plaatje van onze tijd. Een beschrijving van onze tijd. Israël verhard, terzijde gesteld. En God doet de werk onder de natie. Nou, we waren dus bij die zegeningen van Jacob aan Efraïm, de zoon van Jozef. Efraïm, de zoon van Jozef, ja. Er zijn meer zonen van Jozef in de Bijbel. Maar dan komen we, ik zei al, daarna trok het volk Israël, dat was in het land, dat groeide, werd een slavenvolk in Egypte. En daarna trok het onder leiding van Mozes en Aaron, trok het uit Egypte naar het beloofde land. En dat beloofde land, hoe men dat innam, dat wordt beschreven in het boek Jozua. En er worden die stammen, die 12 stammen van Israël, want dat zijn het inmiddels, hè, dat zijn geen zonen meer, ook geen families, maar inmiddels stammen. Die 12 stammen van Israël, die worden dan verdeeld in het beloofde land. Nou, daar hebben we hier een kaartje van. Als je nou al deze namen er langs gaat leggen, dan mis je er twee. Want Jozef, zijn erfdeel ging naar zijn zonen. Maar dat hebben we net gelezen, hè? Die werden gezegend. Manasse en Efraïm. Dus dat is Efraïm en dat is Manasse. Levi, dat noemde ik net al even. Levi werd de priesterlijke stam. Dus Levi kreeg geen eigen gebied toegewezen. Staat in de schrift, ze kregen geen erfdeel in het land, geen lotsdeel, want Yahweh, de Heer zelf, was hun lotsdeel. Dus wat die levieten wel kregen, waren zij waren verantwoordelijk voor de priesterlijke dienst. Dus het was ook praktisch gezien handig dat ze echt onder het volk woonden. Dus zij kregen allemaal steden onder heel het volk. Nu staan hier heel veel steden op. Dat zouden zomaar de levitische steden kunnen zijn. Dat weet ik niet eens. Maar ze kregen over heel het land verdeeld steden. Ik geloof iets van 38 geloof ik. Ik weet het niet precies. En nog 6 vrijsteden. Dat is ook een verhaal apart, maar daar hebben we het... Ik probeer een beetje uit de details te blijven. Laat ik het daar maar op houden. Dat kost ons wat moeite. Want als je het over de zoon van Jozef hebt opeens. Daar kan je zomaar een uitstapje over maken. Of over waarom had Levi dan geen erfdeel. En waar is dat een beeld van. Ze hadden geen erfdeel in het land. Nee, ze hadden een andere positie. De Heer was hun erfdeel. Nou, denk daar maar eens over na. En ze waren priesters. Ze stonden in dienst van God. Denk daar maar eens over na. We gaan gewoon verder in de geschiedenis. Want dit was hoe het land ingenomen werd. En hoe het land verdeeld werd. Het is allemaal netjes beschreven in Jozua met de grenzen erbij. Nou, dan maak ik een sprongetje in de tijd. En dan ga ik naar de tijd dat Israël een koninkrijk werd. Want onder Mozes en later de hele richtere periode. Die kennen we natuurlijk ook. Die sla ik over. Op een gegeven moment kwam er een koningshuis in Israël. Hè. Daar werd eerst Saul voor aangesteld als koning. Maar dat, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen dat was geen blijvertje, maar dat is iets te populair wellicht. Dat was geen blijvend koningschap. En toen werd het koningshuis van, toen werd David aangesteld. En aan David werd de belofte gedaan van David. Jouw koningshuis zal... Onder voorwaarden, zeg ik tussen haakjes, bestaan tot in de aionen. Er zal altijd iemand op de troon blijven zitten. Nou, dit is Israël ten tijde van koning David. En Saul ook staat hier. Dus, Saul werd terzijde gesteld. En David werd aangesteld. Ik gebruik expressie termen. En toen was dit het koninkrijk van Israël. Er staat in 2 Samuel 5 vers 5 voor degene die het eens naar willen zoeken. David regeerde 7 jaar over Juda. En 33 jaar, of 7 jaar en 6 maanden. En 33 jaar over alle 12 stammen van Israël. Dus onder David werd het koninkrijk, alle 12 stammen van Israël werden verenigd tot één koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk van Israël. Nee, voordat ik... Ik zei het Verenigd Koninkrijk van Israël, voordat ik mailtjes krijg over je bent een British Israël aanhanger, want dat bestaat ook nog. Dit is Israël ten tijde van koning David. Nou, God deed beloften, een belofte aan David en Salomo. Die gaan we gewoon even lezen. En u, wanneer u, dit wordt tegen Salomo gezegd, ik sla dat van David even over, want aan Salomo wordt het gewoon herhaald. En u, wanneer u voor mijn aangezicht wandelt, Salomo, zoals uw vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, en u mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal ik de troon van uw koningschap over Israël tot in de aion, tot de aion bevestigen. Er zal altijd iemand blijven zitten op de troon van David, was de belofte. Zoals ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb. Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. Dat was aan David beloofd en werd hier herhaald aan de zoon van David. Ook weer zo'n dubbelzinnige term. De zoon van David, namelijk Salomo. Ja, en toen ging het mis, zou je naar menselijke maatstaven kunnen zeggen. Want Salomo bleef niet trouw aan God. En dat lezen we maar gewoon even. Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao. Moabitische. De dochter van farao was zijn eigen vrouw overigens. Maar had er nog 999. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische en Hethitische vrouwen. Uit de volken waarvan Jahwe tegen de Israëlieten had gezegd: u mag niet naar hen toe gaan en ze mogen niet bij u komen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Ik sla af en toe wat verzen over. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan. Zodat zijn hart niet volkomen was met Jahwe zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van Jahwe. Hij volhardde er niet in Jahwe na te volgen, zoals zijn vader David. Daarom werd Yahweh, de Heere, toornig op Salomo, omdat zijn hart van Yahweh, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. God was tweemaal aan Salomo verschenen, had hem die belofte gedaan van Salomo, als je niet van me afwijkt, zal er altijd iemand op de troon van je vader David blijven zitten, zoals ik ook aan je vader David beloofd heb. Vers 10, hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat Yahweh geboden had. Daarom zei Yahweh tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem dat ik verkozen heb. Dus hier wordt tegen Salomo gezegd, ik ga dat koninkrijk van jou afscheiden, afscheuren. En dat doe ik niet in jouw dagen, niet ten tijde dat Salomo zelf nog leefde, maar meteen na zijn dood is dat gebeurd. Ja, dan weer wat verzen sla ik over. Dit is nog steeds hetzelfde hoofdstuk, 1 Koningen 11. Dus een lang hoofdstuk. Thuis maar eens nalezen. En daar staat dan, nu was de man Jerobeam een harde werker. Ik heb de volgende verzen overgeslagen, want daar wordt de man Jerobeam geïntroduceerd. En dat is nodig voor het verhaal dat hij geïntroduceerd was. Dus ik heb deze zin er even bij gepakt. Maar om niet op het verhaal daarvoor in te hoeven gaan. Nu was de man Jerobeam een harde werker. Toen Salomo zag hoe deze jonge man het werk verrichtte, stelde hij hem aan over de hele lichting werklieden van het huis van Jozef. Ja, dit is al vooruitgrijpend op het huis waar hij over gesteld zou worden. Want Jerobeam wordt de latere koning van de 10 stammen. Na de splitsing, zeg maar. En dit is dus nog onder ten tijde van dat Salomo nog leefde. Salomo zag hoe deze jonge man het werk verricht. Hij zegt, nou, dat doet hij goed. Ik stel hem over het huis van Jozef. Nu komt het. Het gebeurde in de tijd, toen Jerobeam uit Jeruzalem vertrok, dat de profeet Ahia uit Silo hem onderweg aantrof. Dus die komen elkaar tegen ergens op de weg. Deze had zich in een nieuw kleed gehuld. En zij beiden waren alleen in het open veld. Nou, nu krijgt Jerobeam, de latere koning van de noordelijke 10 stammenrijk, die krijgt typologisch onderwijs van deze profeet Ahia. Want staat er, toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aan had, scheurde het in 12 stukken. 12 stukken. Hij zei tegen Jerobeam, neem er 10 stukken van. Voor uzelf, want zo zegt de Heere, zo zegt Yahweh, de God van Israël, zie, ik ga het koninkrijk uit de hand van Salomo losscheuren. En ik zal u 10 stammen geven. Dus Jerobeam zou koning worden over 10 stammen. Nou, 12 min 10 is 2, dus dan blijven er nog 2 over. Maar 1 stam zal voor hem zijn, namelijk voor het huis van Salomo, voor het koningshuis van David, omwille van mijn dienaar David, daar heb je hem. En omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël verkozen heb. En Jeruzalem was natuurlijk de hoofdstad van toen de tijd van Israël, maar later dus van Juda. Want het 10 stammenrijk kreeg een andere hoofdstad, Samaria, hebben we het ook nog over. 1 stam zal voor hem zijn, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël heb verkozen, omdat zij mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor Astarte, de god van de Sidoniërs, voor Kamos, de god van de Moabieten, voor Milcom, de god van de Ammonieten, en niet in mijn wegen gegaan zijn door te doen wat juist is in mijn ogen en mijn verordeningen en bepalingen te houden, zoals zijn vader David. Dus het 12 stammen worden verdeeld in 10 en 2... En dat koningshuis was de stam van Juda. En God zegt, ja, die krijgt er 1 stammetje bij. En dat was de stam van Benjamin. Maar dat volgens mij laat ik dat nog wel zien, maar mocht ik dat, ik weet het even niet zeker meer, dat vind je in 1 Koningen 12, dat is een hoofdstuk verder, 1 Koningen 12 vers 21 en 23, daar wordt die stam van Benjamin genoemd. We lezen gewoon weer even verder. Uit zijn hand zal ik dit hele koninkrijk, uit zijn hand zal ik dit hele koninkrijk echter niet nemen, maar ik zal hem voor al de dagen van zijn leven tot vorst maken, omwille van mijn dienaar David, die ik heb verkozen en die mijn geboden en verordeningen in acht heeft genomen. Maar uit de hand van zijn zoon, namelijk uit de hand van de zoon van Salomo, zal ik het koningschap nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Dus na Salomo's dood zou dat koninkrijk verdeeld worden. En aan zijn zoon zal ik 1 stam geven, dus de stam van Benjamin, zodat mijn dienaar David alle dagen een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem. De stad die ik voor mij heb verkozen om mijn naam daar te vestigen. Kijk, hier zit natuurlijk ook een heel verhaal achter. Waarom kreeg de stam Juda de stam Benjamin? Ik zal er 1 ding over zeggen. Kennen jullie iemand uit het Nieuwe Testament uit de stam van Benjamin? Ja, ik ken er maar 1 en dat is Paulus. Dat is volgens mij echt de enige ook waarvan gezegd wordt in het Nieuwe Testament dat hij uit de stam van Benjamin is. Nou, Paulus, hier gaat het over een lamp voor mijn aangezicht, hè, voor mijn dienaar David, een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem. Paulus noemt zichzelf, in Handelingen 13 is dat geloof ik, een licht voor de natiën. God heeft mij gesteld tot licht, tot lamp, voor de natiën. Maar wat zegt hij in Romeinen, ook in Romeinen 11? Ik ben apostel van de natiën, maar ik maak mijn bediening heerlijk. Dat is ook licht, dat is ook een lamp. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enige uit mijn vlees zal mogen behouden, zal mogen redden. Dus Paulus is inderdaad een lamp, een licht, ook voor Juda. Opdat hij enige uit hen mocht behouden. Nou, dat zit hier ongetwijfeld achter, geloof ik. We lezen nog even verder. Maar u zal ik nemen om te regeren over al wat uw ziel verlangen zal. En u zult koning zijn over Israël. En het zal gebeuren. Komt u weer. Als u luistert naar alles wat ik u gebied. En in mijn wegen gaat. En doet wat juist is in mijn ogen. Door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen. Zoals mijn dienaar David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en voor u een blijvend koningshuis zal bouwen, zoals ik dat voor David gebouwd heb, en ik zal u Israël geven. Ik zal hiertoe het zaad van David vernederen, maar niet voor alle dagen. Salomo wilde Jerobeam doden, maar Jerobeam stond op en vluchtte naar Egypte, naar Sisak, de koning van Egypte, en hij bleef in Egypte totdat Salomo stierf. Ook daar, er zijn er nogal wat, hè, die naar Egypte zijn gevlucht. Ja, Jozef en Maria. De andere Jozef kwam in Egypte terecht. Abram is in Egypte geweest. Nou ja. Maar hier wordt Jerobeam aangesteld als koning over 10 stammen. En bij de 10 stammen gegeven. En aan van Salomo werd het koninkrijk dus gesplitst. Maar Salomo, zijn zoon, ik sla een paar versen over, Salomo zijn zoon Rehabiam werd koning in zijn plaats. Dus je had vanaf die tijd 2 koninkrijken, het koninkrijk van Juda en het koninkrijk van Israël. Hierover werd Rehabiam koning, de zoon van Salomo, en hierover werd die Jerobeam koning, die van die profeet Ahia 10 stukken van dat kleed kreeg. Het zijn dus de 2 stammen en de 10 stammen, of het koninkrijk Juda, het koninkrijk Israël, of Ephraim, zoals het ook wel genoemd wordt, naar de meest prominente stam van de 10. Daar kregen ze ook de naam van, met name de profetieën. Ja, en dus die Benjamin en Juda. Dit was hun gebied en die andere 10 die kwamen hier terecht. Nou, het lijkt me goed om even koffie te gaan drinken voordat we gaan lezen ook hoe dit koninkrijk werd beëindigd. Ik heb al een paar keer op die muziek vooruitgelopen, zoals ik al zei. Maar nu gaan we het ook gewoon ook even lezen. Alleen dat doen we wel na een een bak koffie en wat lekkers.